Ja, luisteraars, welkom bij het tweede deel van Kerk in Delft van deze zaterdag. We hebben een aantal dingetjes voor de kerkagenda. Zo is er morgen tussen 10 en 11 in de Joriskapel een ecumenische kerkdienst van dienst van schrift en tafel. Tussen 10 en 11 in de Joriskapel. U bent van harte welkom. Dan is er op 15 februari ook, even kijken of dat inderdaad klopt. Ja, is er in Schipluiden in de Schelp een interessante film te zien. De film Monsieur Lazare. Die begint om 19:30. En voor zover ik kan zien is er geen eigen bijdrage nodig. U vindt de Schelp in Schipluiden aan de burgemeester Musketiersingel 56. Dan hebben we ook op 15 februari op de vleugels van een lied. Dat is ook tussen 8 en 10 in de Jozefzaal. Dat is het zaaltje van de Marie van Jesskerk. Je kunt daarin via het straatje naast de Marie van Jesskerk. In het kader van 5 avonden over kerkmuziek is er een avond over het Gregoriaans. En dat wordt toegelicht en belicht door niemand minder dan Petra Veenswijk, de vaste organiste van de Marie van Jessenkerk. Dus komt allemaal zeer interessant en zeer de moeite waard. Dan hebben we nog een bidden, hoe doe je dat? Dat is op 17 februari in de Vierhovenkerk. U weet dat na de week van het gebed voor de eenheid onder de christenen is die cursus bidden er weer bijgekomen. 4 Delftse predikanten, pastores, doen deze avonden en er wordt nagedacht over hoe bid je en waarom bid je en hoe kun je bidden. Het is de derde avond in de reeks. En dan tenslotte, even kijken, dan is er nog een maandelijks bijbellezing in de Open Deur. Dat is op donderdag 19 februari in het gebouw van de Open Deur. En even kijken, dat begint om 19:30 en dat duurt een uurtje. Ten slotte hebben we nog het evangelie van Marcus verkennen. Dat is ook één in een serie, eveneens op donderdag. Paul Mantelaas, de pastoraal werker van de Rooms-Katholieke Poort hier in Delft en in Sion, die verkent met u het evangelie van Marcus. En dat is ook weer een Schelp in Schipluiden, burgemeester Musketiersingel 56. Dat begint om 20:30 en dat duurt tot 22:00. Dat waren de items voor deze week van de kerkagenda. En dan gaan we naar Arnold, die zit te trappelen om met de volgende gast te praten.
Ik ben zo nieuwsgierig om te spreken met Hubertus Bahori, stadsfilosoof van Delft. Daar heeft hij ook aspiraties blijkbaar toe. En dan vraag ik me altijd af, waarvoor wil je dat worden? Want om het zo te zeggen, de geschiedenis leert ons dat met de wijzen in steden het eigenlijk zelden tot nooit goed afloopt. Dus een stadsfilosoof voor de stad Delft. Vertel.
Tja, ik ben nog maar een paar maanden bezig, maar ik ben nu al verkouden. Dus u heeft misschien wel gelijk. Waarom wil je dat? Dat is een goede vraag. Een van de moeilijkste vragen om te beantwoorden is waarom dat je de dingen wilt die je wilt. Ik vrees dat ik constateer dat ik dit nou eenmaal wil en daar op een gegeven moment maar aan toegegeven heb.
Dat is een mooi filosofisch antwoord, wat ook niet heel veel zegt, zoals een filosoof betaamt, zou ik zeggen. En op je visitekaartje staat een L. Waarom heb je gekozen voor een L?
Ja, L staat traditioneel symbool voor wijsheid. Voor een bepaalde kijk op wijsheid. Ik geloof dat het Augustinus was, die daar straks ook zo mooi aanhaalde, die gezegd heeft dat de waarheid voor de mens, voor het verstand van de mens, is als de zon voor het oog van de nachtuil. Dus wij kunnen wel verlangen naar wijsheid of zoeken naar waarheid, maar dat wil niet zeggen dat wij in staat zijn om die ook te aanschouwen. Dus het verhaal gaat dat je als filosoof langzaam je ogen moet laten wennen aan het licht om de wijsheid überhaupt te kunnen waarnemen.
Ik zie allemaal mooie grotvergelijkingen en dergelijke vormen. Stel je voor, over 10 jaar en je zou 10 jaar stadsfilosoof zijn voor Delft. Wat is dan jouw hoop wat je bereikt hebt?
Oké, dat is een mooie vraag. Op de eerste plaats kan ik zeggen dat het waarschijnlijk geen 10 jaar zullen worden. Want op dat kaartje wat je in je handen hebt, daar staat al aangekondigd een beetje poëtisch anno 2014-2018.
Ja, dat is net als met dominees. Die mogen ook ergens 4 jaar, heb je een ambtsperiode en dan komt er vrijheid in. Maar sommigen staan er dan ook ineens 25 jaar. Dus je weet het niet.
Ja, je weet niet hoe het balletje rollen kan. Maar mijn idee is eigenlijk, kijk, ik geef al heel lang les in de filosofie. Ik heb al een tijdje lang een praktijk in Delft hier ook. En wat mij zo opvalt is dat je als ondernemer en als docent een redelijk klein bereik hebt. Even in deze uitzending misschien goed om een keer te zeggen, filosofie is een uitermate goed instrument. Wanneer je dat ook daadwerkelijk doet zoals een filosoof betaamt. Wanneer je met liefde verlangt naar wijsheid. Dus ik heb het nou niet over de filosofie die met een hamer en een bijtel alles probeert kapot te maken wat andere mensen geloven. Zo'n filosoof ben ik in ieder geval niet. Mijn idee is eigenlijk, ik merk dus als ik lesgeef en als ik met mensen spreek, consulten, dialogen. Wat ik merk is dat wanneer iemand vastzit in een vraagstuk, en dat kunnen allerlei soorten vraagstukken zijn, is het heel handig om met een filosoof te praten. Want wat filosofen kunnen is vragen stellen die dat hele proces van het zoeken naar antwoorden weer in beweging brengt. Dus wat ik meestal zie gebeuren, is dat mijn gesprekspartners een tijdje een beetje in de war raken, zullen we maar zeggen. Waardoor ze hun logische patronen die ze automatisch toepassen op hun vragen of op de dingen waar ze over nadenken, even vergeten. En over het algemeen gesproken komt het dan gemakkelijk vanzelf weer goed.
Dus jij hoopt over 10 jaar chaos in Delft te hebben georganiseerd.
Wat ik graag zou willen, een beetje chaos vind ik altijd wel goed. Mensen worden wakker. Hè? Zo'n crisis als waar wij nu in zitten. Crisis betekent ook kans. Hè? Dus het kan mensen creatief maken. Het kan mensen elkaar gaan doen helpen. Hè? We hebben het nou over maatschappelijke participatie en dat soort dingen. En dat wordt dan geboren uit politieke overwegingen. Maar ja, als je de politiek gewoon vergeet, je zet dat radiostation heel even uit en die terminologie heel even uit, dan het zit in de mens om een ander te helpen wanneer daar geen hulp is. Dus je gaat dat voor elkaar doen. Dus een crisis is een uitermate goede kans om dingen weer zelf te gaan oppakken. Hè? Om weer zelf voor je moeder te gaan zorgen. Of weer zelf naar je zus te rijden die een kind gaat krijgen. En daar eens een keer, de kinderkamer te verbouwen of zo. Wat ik wil is, want het wordt een heel breed sprakig verhaal, dat is eigenlijk niet de bedoeling. Ik wil dat vooroordeel zeker niet bevestigen. De bedoeling is eigenlijk dat ik 4 jaar Delft wil laten ervaren wat een filosoof kan betekenen voor een gemeenschap. Het is begonnen op straat, hè, de filosofie. Zoals je heel goed weet, Socrates die op de markt van Athene rondliep en vragen stelde aan mensen die heel veel macht hadden en heel veel invloed uitoefenen. Vragen waaruit dan blijkt eigenlijk dat iedere mens gewoon een mens is. En het met elkaar ook allemaal niet echt zeker weten. Hè? We zijn daarin heel erg gelijk aan elkaar. Dus je moet met elkaar samen nadenken om een goede kant uit te komen. En niet gaan geloven dat andere mensen dat voor jou kunnen doen. Uiteindelijk blijf je verantwoordelijk voor je eigen denken. Dus wat ik graag zou willen is de filosofen, en die roep ik dan bij deze ook op, de filosofen in Delft uit hun tent lokken. Ik zou heel graag willen, dames en heren, dat jullie contact met mij opnemen. Want de bedoeling is dat in het 4e jaar van mijn ambtstermijn u zich bekend gaat maken aan de gemeenschap hier in Delft, zodat Delft zelf een nieuwe stadsfilosoof kan gaan kiezen uit uw midden. Ik ben dus ook geen concurrent. Ik ben een kans ook.
Mooi gezegd. Gaat het jou er ook om een stukje bewustwording en verdieping van het leven? Dus om een, het is ook iets van mezelf hoor, denk ik, ook om een soort strijd te leveren tegen de oppervlakkigheid die je soms ziet. Hè? Dat is ook iets wat we als kerken ons in herkennen, dat we wel zeggen, ja, soms zien wij om ons heen dat mensen wel met hele gemakkelijke antwoorden komen. Soms ook wat onderdacht, soms ook wat snel. En dat denk ik ook dat een stadsfilosoof daar ook zeker een rol in kan spelen.
Als je in de auto zit, hè, we hebben allemaal zo'n heilige koe, bijna allemaal, en we rijden dan van hot naar her. En dan kijk je naar buiten en dan zie je heel veel aan je voorbij gaan, maar je ziet niks echt. Dus nou, dan denk je, ik heb nu vrij vandaag, de zon schijnt, laat ik eens de fiets pakken en je fietst. Je ziet veel meer. Nou, op een goed moment besluit je de stoute schoenen aan te trekken, ga je wandelen en je wandelt door een mooi natuurgebied en dan heb je honger, ga je zitten en dan ga je boterhammetje pakken. En wat het eerste wat je dan gaat opvallen is dat je plotseling allemaal details gaat zien. Dat zijn eigenlijk de wonderen. De wonderen zie je pas wanneer je echt stil gaat zitten en om je heen gaat kijken en de tijd neemt daarvoor. Dus ja, wat filosofen graag doen is verlangzamen. Verlangzamen in de reactie.
Nou, dat is mooi om te horen. Doe me ook denken aan een tekst in de Bijbel. Ja, ik heb zo'n domineeshoofd, mijn excuses. Maar dan zie je ook heel vaak dat Jezus kiest voor zijn discipelen om te gaan zitten. En dan gaat er altijd iets bijzonders gebeuren. En dan komt het gesprek op gang. En dan gaat het ook over belangrijke, centrale dingen in het leven.
En dan volgt nu het tweede deel van het gesprek van de week.
Ja, luisteraars, welkom weer bij de uitzending. We zijn in gesprek met Hubertus Bahori, stadsfilosoof. Althans, dat wil die Wolf. Hij heeft zichzelf al benoemd. We hebben we begrepen eigenlijk het eerste deel van het gesprek. Meneer Bahori, even terug naar het allereerste begin voor de luisteraars. Wat is filosofie?
Filosofie is verlangen naar wijsheid.
En dat betekent?
Het is een houding. Iedereen verlangt op bepaalde momenten wel eens naar wijsheid. Dat kan om hele praktische dingen gaan. Als je merkt dat je boterham niet belegd kan worden omdat je te weinig geld hebt, dan verlang je ook naar wijsheid. En dan wil je weten wat je moet doen. Er zijn allerlei soorten wijsheid. Maar een filosoof leidt, zou ik bijna willen zeggen, aan het verlangen naar wijsheid die verder gaat dan het vanzelfsprekende. Het gewoonlijke, het gebruikelijke. Als ik bijvoorbeeld, ik heb het verhaal van mijn buurman straks met veel plezier beluisterd. En dan denk ik heel mooi zo'n bewustwordingsspelvorm. de jacht. Wat ik dan als filosoof me afvraag is... wat zijn nu wat doet dat met een mens om dat spel te spelen? En wat kan het betekenen? En als je daar niet over nadenkt, dan kom je niet zo ver. Het kan je ook helpen om je voor te stellen hoe het is voor niet-christenen om vervolgd te worden, bijvoorbeeld. Ik probeer consequent door te denken. Hè. Wat is de boodschap van de christendom? Is heb je naast lief als jezelf en God boven alles. Dus ja, heel belangrijk om je te realiseren hoe het is voor christenen om vervolgd te worden. En ook net zo belangrijk om je te realiseren hoe het is om voor wie dan ook om vervolgd te worden. En ook vooral om je te realiseren hoe jij zelf soms in een valkuil trapt om anderen te veroordelen of te vervolgen. Want dat kun je hier en nu hier in Delft zelf ook aanpakken.
U staat in een enorme lange traditie als filosoof. Die begint al, God weet hoe lang geleden. U geeft zelf onder andere les op school, op een school. Heel interessant, daar vertelt u iets over hoe je probeert ook denkpatroon voor jongeren te doorbreken. Vertel eens heel even, dat vinden de luisteraars vast heel leuk om te horen.
Ja, ik geef lessen bij Melanchthon in Bergse Hoek. Filosofie geef ik aan de bovenbouw, VWO. Heel mooi om te doen. Het zijn jonge mensen die een zekere mate van openheid nog hebben. Ook al zie je ook heel vaak bij jonge mensen dat ze nog de gedachten van hun ouders, als het ware, kopiëren. En mijn taak is eigenlijk om ze te laten kijken naar hun eigen manier van denken en de consequenties daarvan te onderzoeken. En dan je af te vragen, wil ik zo'n mens zijn die zo denkt? Of zijn er andere manieren die beter bij mij passen? Ja. En dan kun je die theorie, de geschiedenis van de filosofie, is eigenlijk voor mij, wat mij betreft, veel eerder instrumenteel om mensen aan te zetten hun verstand te leren gebruiken en ook naar hun eigen manier van denken te kijken, dan dat het een soort van iets is wat je nou eenmaal moet weten. Want als er één ding is wat de geschiedenis ons leert, of de traditie van de filosofie, is dat we bijzonder weinig echt weten. Hè? Dus wijzer om te weten dat je niet weet, dan te geloven dat je het allemaal wel weet.
U maakt ook dan een hele rake opmerking over welke rol de filosofie kan hebben in het christendom.
Ja, kijk, als je het gaat nu ga ik niet als filosoof spreken, maar als mens. Ja, want het is nog wat, verlangen naar wijsheid, liefde hebben voor wijsheid. Ja, waarom heb je een liefde voor wijsheid? Omdat wijsheid maakt het makkelijker om tot liefde te komen. Ik ben nou 47 jaar. En dan heb je al wat meegemaakt in je leven. En met een beetje geluk word je daar wijzer van. En nou ja, ik heb in ieder geval ontdekt dat het enige wat het leven überhaupt de moeite waard maakt, dat is iedere millimeter dat je dichterbij de liefde komt, in de zin van zelf in staat bent om liefdevol te zijn. Want we verlangen allemaal naar liefde en we willen het graag krijgen. Maar het is een heel ander verhaal om het te leren geven. Hè?
Ja. Mag ik daar iets over vragen? Hè? Ik hoor je heel veel zeggen, ja, in filosofie zit iets egoïstisch, denk ik wel eens. Het is vaak een persoonlijke zoektocht. Hoe verbinden we dat nou met een gemeenschap, een stad als Delft? Dat het ook breder mag klinken. Kijk, ik ben een enorme fan van Paulus. Als iemand vraagt, waar ben je fan van, dan zeg ik van hem. En wat ik bij hem zo mooi vind, is juist die enorme nadruk op die verhouding tussen gemeenschap en individu. En dan vindt hij die gemeenschap juist eigenlijk nog belangrijker als het individu.
Ja, zeker. Ja. Ja. Kijk, dat egoïsme, dat zit niet in de filosofie, dat zit in de mens.
Ja, dat denk ik ook.
Dus, we gooien te gemakkelijk met allemaal generaliserende labeltjes en dan zeggen we, daar zit het in. We wijzen steeds van onszelf af. Nee, precies. Het zit in onszelf.
Dat zijn ook systemen om ons niet ons leven hoeven te veranderen.
Ja, dus je kunt het makkelijk buiten jezelf neerleggen en dan kun je gaan slapen. Maar dat is niet zo.
Nee,
de gemeenschap is heel belangrijk. Waarom? Omdat, wat betekent het nou om je naaste lief te hebben?
Ja.
Wat is de boodschap daar eigenlijk van? Van kind af aan ben ik geconfronteerd met een soort spanningsverhouding tussen wat ik in mijn hart voel en wat ik om me heen zag, hoe mensen vormgeven bijvoorbeeld aan het geloof.
Juist.
Of aan hun idealen. En dan zie ik heel vaak dat de manier waarop mensen vormgeven aan idealen bijna diametraal staat tegenover de boodschap zelf.
Ja.
Dus ja, hoe doe je dat dan? Hoe ga je dat dan zelf doen? Hoe ga je dat proberen dat te doen? De gemeenschap is een hele praktische, reële kans om je te oefenen, je te herinneren dat op een heel fundamenteel niveau alles met elkaar in verbinding staat. Om je te herinneren dat, we noemen in het christendom zeggen, God is alomtegenwoordig. In het hindoeïsme zeggen ze dat het goddelijke verblijft in alles wat is. In de islam zeggen ze, er is niets dan God. En in de filosofie ook, een transcendentale categorie is eenheid. Hè? Alles is één. Maar in de gemeenschap je realiseren dat alles één is, dat betekent in de ogen van de ander kijken, juist ook iemand die je niet niet aardig vindt. En je dan realiseert dat alles wat je denkt over die ander meer zegt over jou dan over die ander. En dat overwinnen, zodat je die ander kunt gaan zien. Dat overstijgen door nieuwsgierig te worden en die ander te gaan willen leren kennen.
Nee, maar mag ik daar heel even op inhaken? Want Tuurlijk. In het voorgesprek hadden we het over twee hele bijzondere projecten die op dit moment in Delft zijn, waar u als stadsfilosoof voor uitgenodigd bent.
Ja.
Misschien kun je daar nog heel even snel iets over zeggen voordat we eruit gaan.
Ja, ik zal mijn best doen om het heel kort te houden. twee dingen. Ik heb pas geleden bij een netwerkbijeenkomst van de binnenstad heb ik een Pay It Forward. Dat is niet nieuw, dat is een movement. Maar ik heb geprobeerd om dat te pitchen, om dat in Delft op te pakken. Als iemand iets goeds doet voor jou, of sterker nog begin zelf zo'n cyclus. Maar doe iets goeds voor drie andere mensen. En niet zo van, ik ga iemand iets onderzoek eens wie hulp nodig heeft. Iets dat hij zichzelf niet kan geven. En probeer dat eens te geven aan een ander. Doe dat dus één keer aan drie mensen. En als die jou dan dankjewel zegt, zeg dan tegen die, je hoeft mij niet terug te betalen, don't pay it back. Pay it forward. Zoek zelf ook drie mensen uit om eens iets voor te doen. En ik heb eens, want dat is heel interessant, als dat 12 keer gebeurt, als die cyclus 12 ringen lang bestaat, dan zijn er 500.000 mensen die geholpen worden in Delft. Dus dat zijn er al meer dan 700.000. En het tweede waar ik me mee bezig ga houden, is dat platform voor religie en levensbeschouwing, dat de muren wil afbreken en de dialoog wil aangaan tussen de verschillende levensbeschouwingen. Daar wil ik mij graag aanbieden als stadsfilosoof om te kijken of ik daar op de een of andere manier van dienst kan zijn.
Ja, dat zijn gesprekken die, voor de luisteraars, dat zijn gesprekken die sinds een paar weken lopen naar aanleiding van de aanslagen in Parijs. Hebben christenen en moslims zich onderling gevonden en zijn een gesprekskring gestart vanuit het platform voor cultuur, religie en samenleving. En u gaat daarin participeren. Hartelijk dank voor uw komst naar de studio. We wensen u ontzettend veel succes. We gaan gelijk naar de gedachten van de week. Luisteraars, ik heb even gekeken naar het leesrooster van de komende zondag. En ik kwam daar het verhaal uit Marcus tegen. Marcus hoofdstuk 1 vers 40, 45. De reiniging van een melaatse. Het zijn een paar versen, dus ik wil ze u even voorlezen bij zo'n uitzondering. Daar staat, er kwam een melaatse op hem af, die om hulp vroeg. Hij viel op zijn knieën en zei, als u wilt, kunt u me rein maken. Diep ontroerd stak Jezus zijn hand uit en raakte hem aan. Ik wil het, word rein, zei hij. Meteen verdween de melaatsheid en werd hij rein. Bars stuurde hem meteen weg. Met de woorden, zorg dat u er met niemand over praat, maar u ga u aan de priester laten zien en breng als offer voor uw reiniging wat Mozes voorgeschreven heeft, dat zal hun bewijs leveren. Maar eenmaal vertrokken, begon hij volop te verkondigen en dit verhaal rond te vertellen, zodat Jezus niet meer openlijk in een stad kon komen, maar buiten verbleef op eenzame plaatsen. En ze kwamen overal vandaan naar hem toe. Luisteraars, dit is een van de vele genezingsverhalen uit de Bijbel, uit het Nieuwe Testament. Verhalen van Jezus die mensen geneest. Verhalen die we letterlijk kunnen opvatten. Verhalen die we misschien ook figuurlijk moeten opvatten. Hier gaat het om een melaatse die zich voor hem neerwerpt en in de overtuiging is, die man kan mij genezen. En Jezus, blijkbaar met mededogen in eerste instantie, er staat diep ontroerd, raakt hij de melaatse aan en die geneest ter plekke. En dan staat er vlak achteraan en bars stuurde hij hem weg. Je mag het aan niemand vertellen, maar ga wel naar de priesters en breng een offer volgens de wet. Priesters, zij waren de enigen die genezen van melaatsheid konden bevestigen. Als je aan door de priesters was bevestigd als genezen en gereinigd, dan pas stelde het, lieve mensen. Jezus als Jood, als wetsgetrouwe Jood, ga naar de priester, zegt hij, en breng een offer zoals Mozes dat heeft voorgeschreven. En zouden we niet allemaal mens zijn als we zo wonderbaarlijk genezen zijn, dat we zouden rondbazuinen en rondschreeuwen en niet binnen zouden kunnen houden, maar we moeten het gewoon vertellen dat we genezen zijn en dat het Jezus geweest die ons genezen heeft. Lieve mensen, er is in onze samenleving heel veel ziekte en heel veel verdriet. Mensen sterven, mensen dichtbij, mensen ver weg. Mensen worden ziek, horen om de havenklap het K-woord. We horen over om de havenklap dat mensen ziek zijn en lijden en uiteindelijk doodgaan. En Jezus is er niet altijd blijkbaar om mensen aan te raken en mensen te genezen. Wat we hebben is ons geloof. Ons geloof en ons vertrouwen in God de Vader, in zijn Zoon Jezus Christus, dat Hij bij ons is, in wat er ook gebeurt. Dat we genezen kunnen worden op allerlei mogelijke manieren. Niet alleen misschien lichamelijk, maar dat we in ons lichamelijk lijden ook wel een geestelijke genezing kunnen tegemoet zien. Dat we mogen ervaren dat de Heer bij ons is, als het slecht met ons gaat, als we lijden, als we pijn hebben. De Vader verhalen van Jezus die mensen geneest zijn prachtig. Ze zijn zinvol en ze wijzen ons in zekere zin de weg. Maar wat erachter zit is het vertrouwen waar het mee begint bij de mensen die genezen worden. Die zich overgeven aan de Heer en daar een stuk genezing al in vinden. In die overgave en dat vertrouwen. Laten we dat vertrouwen vooral voorop stellen. Die overgave aan God de Heer. Ik wens u een hele goede zondag alvast. We gaan ook gelijk afsluiten, lieve luisteraars. Deze uitzending wordt morgenavond herhaald tussen 8 en 9. Wilt u reageren? Dat kan via www.raadvankerkendelft.nl. Volgende week zijn we weer op dezelfde tijd, voor ons op dezelfde plaats. Mede namens Arnold, die vandaag de spits afbeet. Dank aan de gasten van vandaag. En tot ziens en vrede en alle goeds.